Wij zijn Leidse schatten, Venna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers.
Speciaal voor 4 en 5 mei maakten wij 2 afleveringen over Leidenaren in de Tweede Wereldoorlog. Elisa Hendricks, voormalig voorzitter van Open Joodse Huizen, zocht de verhalen voor ons uit. Samen met Elisa duiken we in de verhalen van 2 Leidenaren die de oorlogsjaren op een bijzondere manier beleefden.
In deze aflevering het verhaal van Isidor Lehmann, een Leidse journalist. Isidor was Joods en verloor veel door de oorlog, maar wist razzia's en deportatie te overleven. Sanderien de Jong haalde zijn bijzondere verhaal uit de vergetelheid door zijn dagboek te transcriberen. We ontmoeten Sanderien aan de Oude Rijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Waar staan we?
We staan op de Oude Rijn, voor nummer 39. Het Hoge Land staat inmiddels op het pand. Maar wat oudere Leidenaars zeker wel zullen weten, maar jongere Leidenaars misschien niet, is dat hier echt decennia lang de drukkerij Batelier en Terpstra heeft gezeten. Die is in 1887 opgericht en heeft bestaan tot begin jaren 80. Toen is hij helaas failliet gegaan. Maar de drukkerij speelt een belangrijke rol in het verhaal van Isidor Moses Lehmann, waar we het vandaag over gaan hebben.
Oké, ik ben heel benieuwd. Maar allereerst, hoe ben jij bij het verhaal van Isidor terechtgekomen?
Nou, dat is eigenlijk een beetje toeval. Ik heb me in het najaar van 2019 opgegeven bij het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, als vrijwilliger in het project Adopteer een dagboek. Daar mocht ik zelf een dagboek uitkiezen wat ik wilde transcriberen. Dus dat betekent eigenlijk gewoon overtypen en zorgen dat het helemaal netjes online komt te staan. Uit de lijst dagboeken die ik mocht uitzoeken heb ik zelf gezocht uiteraard naar iemand die uit Leiden kwam. Want ik ben zelf ook al meer dan 30 jaar Leidenaar, dus daar voel je dan toch het meest mee verwant. En eigenlijk door een soort geluk, want er waren weinig Leidenaars zo op het eerste oog, heb ik toch een dagboek gekozen van Isidor Moses Lehmann. En die bleek dus een ras-echte Leidenaar te zijn. En daar heb ik me dus helemaal in verdiept.
Ja, mooi. En hoe was zijn dagboek bij het NIOD terechtgekomen?
Nou, dat is ook wel een mooi verhaal. Het dagboek is al vrij snel na de oorlog bij het NIOD beland. Dat is even een zijpaadje. Maar mijn grootvader is Lou de Jong, de eerste directeur van het NIOD. En hij heeft eigenlijk al meteen na de oorlog oproep gedaan, onder andere via reclamespotjes op de radio, aan Nederlanders om hun dagboek in te leveren, omdat dat natuurlijk een belangrijke oorlogsbron was. En we weten ook zeker dat het dagboek van Lehmann dus vrij kort na die eerste oproepen al bij het NIOD beland is.
En wie was Isidor Lehmann?
Hij was een journalist, dat in de eerste plaats. We weten dat hij in Leiden is opgegroeid. Hij is wel geboren in Den Haag, maar echt als baby al met zijn ouders naar Leiden verhuisd. Hij heeft hier de HBS gedaan, eindexamen gedaan. Maar ik weet niet welke school, maar een HBS in Leiden. Vervolgens is hij journalist geworden, onder andere voor het NRC. Hij is hoofdredacteur geweest van de Leidse Post. Maar de NRC heeft hij eigenlijk heel lang blijven doen, in ieder geval tot de oorlog. Hij schreef ook voor het Vaderland.
Wat voor dagboek heeft hij geschreven?
Hij heeft een dagboek geschreven wat strikt genomen misschien geen dagboek mag heten. Want hij heeft het namelijk met terugwerkende kracht geschreven in retrospectief. Dus na de oorlog. Of beter gezegd in de laatste maanden van de oorlog. Vanuit de onderduik dus. Wat ik denk is dat hij wel een dagboek heeft bijgehouden. Maar dat hij dat dus aan het eind van de oorlog heeft omgewerkt tot een soort verslag. Daarin zie je ook wel weer de journalist in hem. Dat hij dat allemaal zo mooi en dus ook niet met heel veel dagelijkse details of uitweidingen. Maar dus echt een mooi verslag over de complete oorlog. Maar dus niet in 5 keer 365 dagen, maar gewoon mooi compact.
Misschien wel interessanter.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
ja. Ja. Had hij vrouw, kinderen?
Hij had een vrouw, Maria. Zij heette Maria van der Waal. Ze zijn in 1918 getrouwd en ze hadden geen kinderen. Over haar, het enige wat ik eigenlijk vrijwel zeker weet, is dat zij familie is van de bekende Leidse hoogleraar kunstgeschiedenis Henri van der Waal. Volgens mij was zij een nicht van de vader van Henri. Maar over haar ben ik helaas verder nog niet zoveel te weten gekomen.
Oké. En schreef hij over haar in het dagboek of hoe?
Ja. Dat is ook een leuke vraag, want hij schrijft het dagboek in de wij-vorm. Dat is eigenlijk wel grappig, want hij voelt zich denk ik ook verantwoordelijk om het verhaal namens hun beiden te vertellen. Ze zijn ook samen in de onderduik gegaan. Maar soms komt hij daar natuurlijk een beetje mee in de knel. Omdat er natuurlijk heel veel momenten zijn waarop het eigenlijk over hem gaat. En niet zozeer over haar. Onder andere ja, het moment dat hij dus ontslagen wordt bij Batelier en Terpstra als directeur. Ja, dan schrijft hij toch, wij werden ontslagen. Maar dan gaat hij dat weer verbeteren in, ik werd ontslagen. En,
oh.
Ja, dus soms is dat lastig. Maar over het algemeen is het natuurlijk mooi ja, dat hij het wel vanuit hen samen beschrijft.
Ja, de rol die jij in Leiden speelde, onder andere als journalist. Deed hij daarnaast nog dingen? Of?
Ja, absoluut. Hij was een heel actief lid van de vereniging Oud-Leiden. Dus daar heeft hij heel veel voor geschreven.
En hij was Joods.
Ja.
Had hij ook iets met de Joodse gemeenschap hier?
Absoluut. Hij heeft ook een boekje geschreven over het Joodse Weeshuis. Daar was hij ook bij betrokken. Hij was voorzitter van de Nederlandse, of van de Leidse afdeling van de Nederlandse Zionistenbond voor de oorlog. Hij heeft na de oorlog een rol gespeeld in de Joodse synagoge. Maar in hoeverre het geloof echt een belangrijke rol in zijn leven speelde, durf ik niet echt te zeggen. In het dagboek ja, haalt hij wel God aan. Ook ja, als dat door Gods voorzienigheid zij de oorlog hebben overleefd. Maar dat is eigenlijk het enige moment waarop hij het over God heeft.
Oké. Ja, hij werkte dus bij drukkerij Batelier en Terpstra, waar we hier zo, ja, waar we voor staan.
Ja.
Wat was zijn rol?
Hij was directeur van de drukkerij en uitgeverij. En dat deed hij dus naast zijn journalistieke werk. Dus het was nogal een actieve man.
Wauw, ja. En wat voor drukkerij was het? Wat gaven ze uit?
Veel tijdschriften vooral. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik me daar niet heel erg in verdiept heb. Maar die tijdschriften vond ik wel zelf interessant. Omdat, dat is toch ook wel een saillant detail. Dat de hoogste commissaris van Batelier en Terpstra was Alfred Heyten. En dat was een van de eerste echte fascisten hier in Nederland. Of in ieder geval iemand die zich daar al vroeg mee afficheerde. En dan had hij dus toch een Joodse directeur in zijn uitgeverij rondlopen. Die Heyten was ook een man die door een fortuin van zijn vader was hij zelf ook heel rijk geworden. Dus hij heeft die uitgeverij, drukkerij gekocht. En dat was een van zijn vele bezittingen, stel ik me zo voor. Dus misschien was hij ook niet dagelijks daar over de vloer te vinden.
Tot wanneer heeft hij bij de drukkerij gewerkt?
Nou, dat is ook een interessante. Want hij was dus directeur daar op het moment dat de oorlog uitbrak. Maar ja, er waren natuurlijk op een gegeven moment steeds meer maatregelen tegen de Joden. En daarom is hij uiteindelijk in november 1940 ontslagen. Wel eervol ontslagen. En dat is eigenlijk zijn geluk geweest. Want dat eervol ontslagen hield in dat hij zijn salaris de hele oorlog behouden heeft. En daardoor had hij dus gewoon een vast inkomen. En dat maakt het voor hun ook makkelijker om onder te duiken. Omdat ze dus ook gewoon konden betalen voor de onderduik.
Oké, wauw. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is wel bijzonder.
Heel bijzonder, ja, zeker. Met als je denkt aan die commissaris waar ik net over vertelde.
Ja.
Maar je merkt toch wel, omdat er ook een aantal berichten zijn van na de oorlog, dat hij echt, hij werd denk ik wel een beetje op handen gedragen hier. Hij was echt een goede directeur en iedereen was heel tevreden over hem en blij met hem.
Hoe raakte Isidor betrokken bij de oorlog?
Nou, hij was wijkhoofd van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst in Leiden.
Waar speelde zich dat af?
Onder andere op de Steenstraat.
Oké, nou laten we daarheen gaan.
Ja, leuk.
Nou, we zijn naar de Steenstraat gefietst en we kijken uit op Café Abel. Maar daarachter zit nog een wat ouder gebouw. Kan je het beschrijven?
Ja, klopt. Dat gebouwtje waar dus Café Abel ook in zit, is het oude Leidse politieposthuisje. En dat was dus in de oorlog een belangrijke plek. Isidor Leeman was daar een van de drie wijkhoofden. Dit was wijk 3. Leiden was in 11 wijken ingedeeld. En in elke wijk waren 5 tot 7 burgers aangesteld om berichten over vliegtuigen of gevaren door te geven.
Oké. En hoe moet ik dat voor me zien dan?
Ja, hoe moet je dat voor je zien? Nou, misschien is het dan goed dat ik een stukje voorlees.
Ja, leuk.
En het is trouwens leuk detail, omdat Leeman woonde dus aan de Stationsweg 6A. Dus het was hier vlakbij. Dus het zal niet toevallig zijn dat hij hier bij deze wijk was ingedeeld. Dan lees ik een stukje voor over hoe de oorlog begon in Leiden. Na lange maanden van voorbereiding werden we in de prille ochtend van de 10e mei 1940 als een der drie wijkhoofden van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst te Leiden op onze post geroepen in het gebouwtje van het politieposthuis aan de Steenstraat aldaar. Wakker geschud door het loeien der sirenes van het luchtalarm, door het ronken der zware Duitse vliegmachines in de lucht, door het rinkelen der ramen van ons huis aan de Stationsweg als gevolg van het zware bombardement nabij de Haagse Schouw, door het geschreeuw van onze buurtgenoten op straat, werd het ons duidelijk dat het ernstige vreesde tot werkelijkheid was geworden. De Duitsers waren ons land binnengetrokken. En de radio bracht ons een onafzienbare reeks van plaatsen en plaatsjes waar parachutisten waren neergelaten.
Zo, indrukwekkend.
Ja, absoluut.
Dus als hij dan vliegtuigen hoorde overkomen, dan gaf hij dat weer door aan hogere...
Ja, dus hij gaf het door aan het politieposthuis en waarschijnlijk werd het vandaar weer naar andere centrale plekken doorgegeven.
Ja, oké. En hij kon daar dus als Jood ook betrokken bij zijn?
Ja, dat kon. Maar het is wel zo dat hij eind mei, dus echt vlak na het uitbreken van de oorlog, daar al ontslagen werd. Dus toen al, als Jood.
Ja, echt vanwege zijn Joods zijn.
Ja, klopt.
Oké. En ja, het bijzondere is ook dat hij in zijn dagboek daarna heel vaak schrijft over ontjoodsing. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel maatregelen snel van kracht geworden. Dus in ieder geval dat hij dus ontslagen werd als wijkhoofd. Dat was de eerste. Nou, zijn ontslag bij bataljon 1 Terpstra kwam dus wat later, pas in november 1940. Maar inmiddels waren er natuurlijk allerlei maatregelen die rond die tijd ook begonnen. Dus dat Joden bijvoorbeeld niet meer naar musea mochten. Dat ze alleen maar tussen 3 en 5 smiddags naar winkels mochten. Waar dan ook nauwelijks meer iets te krijgen was. Ze mochten geen telefoon meer hebben. Niet meer zomaar bij mensen op bezoek. Dus het leven werd ze gewoon steeds moeilijker gemaakt.
Ja, dus dit was echt een periode waarin hij als Joodse leienaar eigenlijk steeds meer in het nauw kwam.
Ja, absoluut.
Oké. En wat gebeurt er uiteindelijk met Isidor?
Nou, wat er daarna gebeurde, hij was natuurlijk ontslagen bij bataljon Terpstra. Dus hij is een tijdje werkloos, maar met salaris dus gelukkig. Maar hij is natuurlijk de man niet naar om stil te gaan zitten. Dat is wel gebleken uit het feit dat hij zo actief was in Leiden. En dan gelukkig, via connecties, kan hij uiteindelijk in september 1942 aan de slag in Amsterdam. Dan wordt hij daar secretaris van de directeur van het Nederlands-Israëlitisch ziekenhuis. Dus dan heeft hij weer een baan. Maar ja, in Amsterdam.
Ja.
Hij reist dan de eerste maanden op en neer. Maar eigenlijk is dat gewoon niet haalbaar en houdbaar. Want hij wordt natuurlijk continu gecontroleerd. Moet elke keer uitleggen. Ja, maar ik ben wel Jood, maar ik heb een functie. En dan uiteindelijk in februari 1943 verhuist hij met zijn vrouw naar Amsterdam-Oost. Waar op dat moment dus ook heel veel Joden die inderdaad nog zo'n bewijs hebben, zo'n sperre. Dat ze dus nog niet afgevoerd hoeven te worden. Dus daarmee kan hij nog in Amsterdam wonen. Maar ja, je vraagt je natuurlijk wel af hoe prettig dan wonen is daar met continu die angst en razzia's.
Inderdaad. En heeft hij lang in Amsterdam gewoond?
Nee, niet echt, want ze kwamen daar dus in februari. Ze hebben dan in mei, maken ze een eerste razzia mee.
Ja, in welk jaar was dat?
Dat is 43 inmiddels. Okay. Ja, dat is al best natuurlijk ver in de oorlog.
Ja.
En dan in juni de tweede razzia en dan begin juli, dus 2 weken na die tweede razzia, besluiten ze onder te duiken. Dus 4 juli 1943 duiken ze onder.
En waar precies?
Ze duiken onder in de Achterhoek, waarschijnlijk in Lichtenvoorde of in een dorpje daar in de buurt. Dat weet ik ook niet precies. Daar zitten ze dan in eerste instantie op een boerderij. Gewoon een grote boerderij met een grote familie, ook nog met neven en knechten. En daar wonen al vrij veel mensen en zij passen daar nog wel bij, gelukkig. En daar kunnen ze voorlopig terecht.
Ja, dus hij vertrekt uiteindelijk vanuit Leiden naar Amsterdam en komt uiteindelijk in de Achterhoek terecht waar hij onderduikt.
Ja.
Hij beschrijft daar heel mooi over in zijn dagboek. En laten we ook even wat dieper in het dagboek gaan duiken. En laten we dat even op een rustige plek ergens binnen doen.
Goed plan, met een kopje koffie.
Zeker.
Oké, we zitten nu gezellig binnen met een kopje koffie. En het dagboek ligt voor ons. Kan je iets vertellen over dat dagboek, over de schrijfstijl, over hoe het eruit ziet?
Ja, zeker. Ja, het is het is dus handschrift, een soort schrift waarin Lehmann zijn belevenissen heeft opgeschreven. Het is een mooi, regelmatig handschrift, over het algemeen goed leesbaar, maar hij heeft ook wel passages waar hij enorm veel corrigeert, dingen doorhaalt, weer dingen invoegt. Dus het transcriberen was af en toe nog wel een uitdaging, maar wel een mooie uitdaging. Ik ben er altijd wel gelukkig uitgekomen. En het is gewoon een mooi document om te lezen.
En we hadden het net al over de razzia die hij heeft meegemaakt, over 2 razzia's.
Ja.
Kan je iets vertellen over wat hij beschrijft over die tweede razzia? Want die was wel heel heftig.
Ja, absoluut. Ja, dan is het al 20 juni 1943, zegt een bekende razzia. Daar zijn ook zelfs foto's van. Die ochtend is een mooie, ja, stralende zomerdag, zoals hij beschrijft. En dan rijden er dus allerlei geluidswagens door de stad. En dus ook door de wijk waar Leeman en zijn vrouw op dat moment wonen in Amsterdam. En die roepen dus op alle Joden om zich te verzamelen, omdat ze afgevoerd moeten worden. Nou is hij, omdat hij dus op dat moment werkzaam is bij het ziekenhuis, is hij ervan overtuigd dat hij daarom onmisbaar is en dus wel weer hieruit zal komen. Dus hij en zijn vrouw begeven zich braaf daar naartoe met goed vertrouwen. Eigenlijk door een soort waanzinnig geluk weten ze daaraan te ontsnappen. Maar goed, voordat het zover is, zijn ze dus met vele honderden andere Joden, zijn ze dus uiteindelijk met z'n allen verzameld bij de Polderweg. Dat is in de buurt van het Muiderpoortstation. En daar zijn ze urenlang aan het wachten, in de hitte, zonder eten en drinken. En natuurlijk allemaal mensen toch in paniek en allemaal met spullen en huilende kinderen. Je kan het je gewoon bijna niet voorstellen wat een vreselijke situatie dat moet zijn geweest. En zij hebben dan op een gegeven moment ontdekt dat er een huisje is van de marechaussee daar in de buurt. En dan gaan ze daar naartoe om te vragen of ze even van het toilet gebruik kunnen maken. En dan ontdekken ze dat daar een telefoon is. En dan vraagt Leeman, mag ik even bellen? En dat mag. En dan belt hij dus het ziekenhuis. En dan komt er dus vrij kort daarna, komt er iemand vanuit het ziekenhuis naar de Polderweg toe met een verklaring dat hij absoluut onmisbaar is. En dat gaat hem uiteindelijk redden. Maar dat is misschien leuk als ik daar een stukje over voorlees.
Lijkt me zeker leuk.
Hoe dat gaat. Na urenlang wachten, op een gegeven moment wordt dus duidelijk van er moeten mensen afgevoerd gaan worden. Dus de treinen staan al klaar. En dan beschrijft hij het als volgt. De schifting begon en de tonelen die zich daarbij voordeden waren ten hemel schreiend. Gezinnen werden uit elkaar gerukt. Mannen die hun vrouwen en kinderen in de steek moesten laten. Vrouwen, meestal verpleegsters, die bleven terwijl de mannen werden weggevoerd. Het was verschrikkelijk en toen het hoogtepunt bereikt was, schreeuwden de Duitsers dat er kein theater gemaakt mocht worden. Eindelijk waren wij aan de beurt. Ik wenkte mijn vrouw, die reeds in de rij der opgegevenen geplaatst was, om mij te volgen. Onze papieren werden andermaal aan een onderzoek onderworpen en toen viel de beslissing, wij mochten blijven. Toen mijn vrouw aan de beurt kwam, was het even een kritiek ogenblik. Als bij ingeving dienden wij het fabeltje op dat zij onze secretaresse was en wij onze arbeid zonder haar hulp niet konden verrichten. Beiden werden we eens kritisch opgenomen en toen werd ons beiden de vrijheid, althans de voorlopige, teruggegeven, hoewel deze vrijheid in de aanvang toch nog beperkt was.
Heel mooie citaten.
Ja, je ziet wel, dat vind ik ook wel, hoe dramatisch ook. Het is natuurlijk grappig dat hij hier dus weer rommelt met dat wij ik. Want in feite is hij als eerste gered. Mm-hmm. En vervolgens dus godzijdank zijn vrouw.
Ja, dat ook moet voor hem ook een heel angstig moment zijn geweest. Dat hij zijn vrouw kon verliezen.
Ja, inderdaad onvoorstelbaar. Die kans was aanwezig. Maar gelukkig mochten ze dus allebei op dat moment het terrein verlaten en terug naar huis.
Die razzia zijn ze dus heel hard doorgekomen, maar uiteindelijk beslissen ze dan om onder te duiken. Hoe gaat dat?
Ja, dat was natuurlijk ook niet van de ene dag op de andere. Daar waren ze al langer mee bezig. Is ook wel interessant, omdat hij in het dagboek heeft hij het steeds over Dr. X. En het enige wat hij erover zegt is dat hij een leraar aan een Leidse onderwijsinstelling is. Dus het zou natuurlijk iemand van de universiteit kunnen zijn, of van een van de Leidse scholen. Maar die Dr. X, die helpt hun dus daarmee. En er is ook ene Marion. Maar goed, het zijn dus allemaal schuilnamen. En die heeft hun ook valse persoonsbewijzen bezorgd. En uiteindelijk op de gedenkwaardige zondag 4 juli 1943, zoals hij beschrijft, duiken ze onder. En dan gaan ze dus met de trein samen met Dr. X naar het oosten van het land, naar de Achterhoek.
Ze komen er dan achter dat hun, dat bij hun huis, dat de Duitsers daar de volgende dag ook voor de deur staan.
Ja, dat is ook wel heel ingrijpend. Dat er dus Duitsers of NSB'ers, dat weet ik niet precies, bij hun aan de deur hebben gestaan. Dus echt duidelijk naar hun op zoek.
Ja, ze hebben dus weer opnieuw heel veel geluk gehad.
Heel veel geluk gehad, ja. En zo is het eigenlijk keer op keer bij dit echtpaar.
Ja. En komen ze dan op één onderduikplaats en verblijven ze daar de rest van de oorlog of?
Nee, was dat maar waar. Nee, ze beginnen wel in een boerderij. Dat is de eerste locatie waar ze terechtkomen. Maar uiteindelijk is het daar ook niet meer veilig. En dan moeten ze echt op een gegeven moment heel veel verhuizen. Dat ze op een bepaald moment echt in een kippenhok zitten, in een of ander schuurtje. ook nog een paar dagen echt in een hol onder de grond. Nou, je kan het je gewoon bijna niet voorstellen hoe vreselijk dat moet zijn geweest. En ja, vervolgens echt in een soort huisje in het bos. En ja, daar worden ze uiteindelijk gesnapt. Maar goed, we weten al dat het verhaal goed afloopt, gelukkig. Maar het is misschien leuk om even heel kort iets te vertellen over de eerste boerderij waar ze belanden. Dat is trouwens ook nog wel heel bijzonder, want eigenlijk was een ander echtpaar verwacht in die boerderij. Maar dat was ook een Joods echtpaar, maar die zijn gesnapt. En ja, die zijn dus niet gekomen, waardoor dus op die boerderij plek was voor een ander echtpaar. En ja, dat zijn dan dus Isidor en Maria. Dan is er ene Herre, ook een schuilnaam. En dan vertelt Isidor in het dagboek: Herre had ons dit verblijf bezorgd en de boer vertelt dat wij protestanten waren en moesten onderduiken omdat we in gevaar verkeerden. En omdat wij als journalist de Duitsers onwelgevallige artikelen geschreven hadden. Dus nou ja, ze vertellen dus niet dat ze Jood zijn. En ze hebben dus ook inmiddels een vals persoonsbewijs, waardoor dus ook niet meer blijkt dat ze Jood zijn. En de boer denkt dus dat het ja, een protestants echtpaar is.
Ja, en daarom wilden ze dus dat zij daar wel konden zij daar wel onderduiken.
Zo. Precies, want hij schrijft ook dat inderdaad heel veel ja, mensen gewoon eigenlijk liever geen Joodse onderduikers hebben, omdat ze dat gewoon te link vinden. Dat ze toch ja, bang zijn dat ze daardoor, als ze dan gesnapt worden, dat natuurlijk de straf erger is dan wanneer het ander soort onderduikers zijn.
Nou, ze hebben dus op een heleboel locaties ondergedoken gezeten. En hoe, ja, hoe ging dat? Betaalden ze daarvoor?
Ja, dat klopt inderdaad. Omdat Lehmann, zoals ik eerder al aangaf, zijn salaris doorbetaald kreeg in de oorlog, omdat hij eervol ontslagen was, kon hij inderdaad betalen voor de onderduik. Dus in feite ja, was het eigenlijk als een soort, ja, alsof ze in een pensioen zaten. Mm-hmm. Dus ze kregen kost en inwoning bij het gezin waar ze verbleven. En ja, dat zal dus voor die boer waarschijnlijk ook wel mee hebben gespeeld om onderduikers op te nemen. Want ja, het leverde hem natuurlijk ook wel wat geld op.
Ja, en het ging ook niet altijd goed in de onderduik.
Nee, dat klopt. Nee, want op een gegeven moment ja, wordt ook die boer heel zenuwachtig. Dus dan ja, gaan ze verhuizen naar een ander adres. Nou ja, vervolgens daar weer weg. Nou ja, wat ik al zei, dat ze dan uiteindelijk nog ergens in een schuurtje of in een hol onder de grond belanden. Maar op een gegeven moment zitten ze echt in een soort ja, klein schuurtje in het bos. En dan op een ochtend staan er dus ineens twee kerels, twee groenen. Die staan voor de deur van de Grüne Polizei met geweren. En die, ja, die kijken natuurlijk heel verbaasd van: wat doet dit keurige echtpaar hier midden in het bos in een schuurtje? En dan proberen ze natuurlijk eerst nog een beetje een verhaal op te hangen dat ze vluchtelingen uit Arnhem zijn. Maar uiteindelijk zien ze wel in dat, dat ze dus eigenlijk verloren zijn. En als die groenen op een gegeven moment vragen: zijn jullie misschien Joden? Dan, dan geven ze dat dus ook toe.
Oh, dat is wel een moeilijk moment.
Ja, zeker. Ja, want dan worden ze dus gearresteerd. Dus ze worden daar echt in de cel opgesloten. En ja, natuurlijk ook geen idee wat er dan vervolgens met ze gaat gebeuren.
Hoe komt het dan eigenlijk dat ze het toch overleven, dit?
Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dan zal ik even een stukje voorlezen, want Lehmann beschrijft dat zelf het allerbest. Hij zegt dan, ze zitten daar dus dan, nou, ik geloof echt al meerdere dagen in de cel. En dan schrijft hij: we begonnen ons reeds af te vragen of we in het vergeetboek waren geraakt, toen zaterdagmorgen de heer Buur, dat is de politiecommissaris, in onze cel verscheen. We werden meegenomen naar een der kantoorvertrekken van het aangrenzend gemeentehuis. Wat hij ons toen meedeelde, verbaasde ons in hoge mate. U weet, aldus begon hij, dat de treinen niet meer lopen. Feitelijk moest ik u naar Westerbork overbrengen, waar vandaan u naar Polen getransporteerd moet worden. Daar dit thans niet mogelijk is, zou ik u naar een gevangenis kunnen overbrengen. Maar ik heb wat anders bedacht. De boer, waar u de eerste keer gehuisvest was, is er de oorzaak van geweest dat u beide, toen de mogelijkheid er nog toen bestond, niet getransporteerd zijt. Ik straf dus deze boer met de verplichting u beide opnieuw te huisvesten en ook goed te verzorgen, totdat de treinenloop weer normaal is. Nou ja, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Ja. En hij zegt dan later ook nog van: ja, als jullie daar, als ik een keer kon controleren, jullie zijn er niet meer, dan steek ik de boerderij in de fik. Zo. Dus nou ja, de boer is gewaarschuwd, maar in feite zijn dus Isidor en Maria op dat moment veilig.
En hij schrijft dus dat er geen treinen meer reden. Weet je waarom dat is?
Ja, waarschijnlijk. Het is dan natuurlijk al november 44, dus het is echt al ver in de oorlog. En de geallieerden rukken op. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook niet tot het eind van de oorlog is er vanuit Westerbork nog treinverkeer geweest. Mm-hmm. Maar kennelijk was dus het verkeer naar Westerbork toe al eerder beëindigd. Mm-hmm. En dat is dus wel hun redding geweest.
Ja. En ja, zij moeten dan dus eigenlijk afwachten totdat de oorlog voorbij is, terwijl ze bij die boer zitten. Ja, wat gaan ze dan doen?
Ja, dat is natuurlijk, nou ja, die eerste maanden is natuurlijk allemaal nog heel spannend. Maar uiteindelijk worden zij op 31 maart 1945 bevrijd. Dus ook echt wel een stuk eerder dan wij hier in het Westen. Mm-hmm. Dus ze kunnen ook niet alweer terug naar huis. En het interessante is dan dat Lehmann toch, misschien ook uit verveling of om iets te doen te hebben, dat hij eigenlijk heel veel gaat vertellen over hoe de mensen daar wonen en praten en eten. Echt een beetje een soort antropologische schets van de Achterhoeker. Mm. Dat is, dat is wel heel aardig.
En uiteindelijk gaan ze dan terug naar Leiden. Wanneer gaan ze terug naar Leiden?
Ja, wanneer precies weet ik niet. Mm. Maar helemaal aan het eind van het dagboek heeft hij het wel over dat ze een bepaalde verklaring nodig hebben om dus weer terug te kunnen naar het Westen. En dat heeft hij al rond 7 mei. Dus wel eigenlijk direct na de bevrijding. Dus ik neem aan dat ze ook inderdaad heel snel daarna weer in Leiden zijn teruggekeerd. Maar daar aangekomen was natuurlijk hun huis was er niet meer. Mm. Het was in ieder geval zodanig beschadigd, waarschijnlijk dus door het bombardement op het station, dat het niet meer bewoonbaar was. Waar ze precies zijn opgevangen op dat moment weet ik niet. Maar ze zijn wel daarna uiteindelijk op de Lammenschans weg gaan wonen.
Laten we nu naar de shul, de synagoge in Leiden gaan, om daar nog even te hebben over hoe hij zijn leven in Leiden weer oppakte.
We staan hier nu voor de synagoge. En Lehmann die komt terug samen met zijn vrouw in Leiden.
Ja.
Hoe was zijn terugkeer?
Ja, hoe die precies was, weet ik niet. Ik heb natuurlijk wel even gezegd dat zijn huis er niet meer was. Maar niet alleen dat. De Joodse gemeenschap was natuurlijk ook gedecimeerd als het ware. Voor de oorlog woonden er zo'n 300 à 350 Joden in Leiden. En na de oorlog was daar waarschijnlijk echt nog maar hooguit een derde van over.
Wow.
Er waren natuurlijk mensen ondergedoken. Mensen die dan met een niet-Joodse partner getrouwd waren, daardoor overleefd hebben. Ja, of gewoon geluk, zoals Lehmann.
Ja, er was nog wel een Joodse gemeenschap.
Ja, die was er nog wel. Ja, al wel dus heel klein. Maar gelukkig dus ook die synagoge die nog bewaard is gebleven. En Lehmann is ook na de oorlog is hij voorzitter geworden van de Nederlands-Israëlitische gemeente hier in Leiden. En, maar dat heeft hij uiteindelijk maar een jaar gedaan.
Een jaar?
Ja, een jaar maar. Ja, uiteindelijk is hij wegens gezondheidsredenen daarmee gestopt.
Oké, en is daar iets over bekend?
Nou, heel lang niet, maar ik kan al wel vertellen, hij is uiteindelijk in juli 1948 overleden, heel plotseling, tijdens vakantie in Oostenrijk. En ik heb me dus heel lang afgevraagd van wat is er nou precies gebeurd? Er was wel een overlijdensbericht, of eigenlijk een soort terugblik op zijn leven, waarin werd gerept van een kwaal waar hij last van had. Maar wat dat nou precies was, wist ik niet. Maar heel toevallig heb ik gisteren dus zijn kaart gevonden. Dus de kaart die door de Joodse Raad in de kartotheek bewaard werd en bijgehouden werd. Maar daar stonden dus behalve bijzonderheden als gewoon adres en geboortedatum en beroep. Ook bijzonderheden over gezondheid. En daar stond dat hij hartpatiënt was.
Okay.
Dus ik denk nu toch dat hij wellicht in de zomer van 48 aan iets van een hartinfarct is overleden.
En dat heb je echt net ontdekt?
Ja, dat heb ik gisteren ontdekt.
Oh,
ja, dat is wel een hele leuke toevalligheid. Toevallige ontdekking inderdaad.
Heel bijzonder, ja.
Ja, maar hij was dus toen pas 56, dus nog wel heel jong. Ja.
Dus hij heeft maar heel kort van zijn vrijheid weer kunnen genieten.
Ja, dat is ook wel echt tragisch inderdaad. Dat hij dus, hij heeft dus de oorlog overleefd, maar daarna dus toch nog maar 3 jaar geleefd.
Werd er aandacht besteed aan zijn overlijden?
Ja, absoluut. In het Leids jaarboekje van 1949 staat echt een mooi bericht over Lehmann na zijn overlijden. En dat geeft wel aan dat hij toch een graag geziene persoon in de stad was. Dat lees ik graag even voor. Er staat hier: de tijding van zijn onverwacht heengaan verwekte een gevoel van ontsteltenis en weemoed. Van ontsteltenis omdat alleen zij die Lehmann goed kenden wisten dat hij leed aan een kwaal die hem ieder ogenblik noodlottig kon worden. Terwijl anderen die hem slechts oppervlakkig kenden zich moeilijk konden voorstellen dat zij zo'n korte, krachtige figuur die zoveel energie uitstraalde zo plotseling zouden moeten missen in het Leidse stadsbeeld waarmee hij als vergroeid scheen.
Dat maakt heel duidelijk dat hij echt een bekende Leidenaar was.
Nou, absoluut. Ja, ja. En eentje die wat mij betreft wel weer wat meer bekendheid zou mogen krijgen.
Eens. En je hebt zijn hele verhaal gelezen, je hebt zijn dagboek ingekeken, je bent hem als het ware echt heel goed gaan leren kennen.
Ja.
Wat deed het met jou om dat allemaal te lezen?
Ja, ik vond het wel heel, heel indringend en ook heel bijzonder. En natuurlijk ook wel heel fijn omdat hij het overleefd heeft. Want Ja, dat is misschien even een zijstapje naar mijn eigen familie. Ik bedoel, ja, mijn opa heeft het natuurlijk ook overleefd. Dat was een van de laatste mensen die op de boot naar Londen of op de boot naar Engeland heeft kunnen geraken. Samen met zijn vrouw. Maar ja, zijn tweelingbroer en zijn vrouw, die hebben het dus niet overleefd. En ook de ouders van mijn opa, zijn zusje, zijn ooms en tantes. Ja, die zijn dus ook allemaal vermoord in de oorlog. Dus ja.
Dan komt het heel dichtbij.
Ja, absoluut. En ook omdat juist in mijn familie ja, de factor geluk, in ieder geval dus bij de tweelingbroer van mijn opa, die heeft ook geprobeerd te vluchten en ja, eigenlijk van alles geprobeerd. Maar ja, die heeft het dus niet overleefd omdat hij eigenlijk keer op keer pech had. Terwijl Lehman en zijn vrouw eigenlijk keer op keer geluk hadden.
Heel veel geluk.
Heel veel geluk, ja.
Tot zover het verhaal van Isidor Lehman. Morgen hoor je het verhaal van de verzetstrijder Sietske Buitenveld.
In het najaar van 2021 komen we met het tweede seizoen van Leidse Onruststokers. Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook of Instagram. We zijn te vinden onder de naam Leidse Schatten. Neem natuurlijk ook even een kijkje op de website van de HVLL, waar nog veel meer mooie Leidse verhalen staan.